Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. De kracht Gods namelijk. En dus opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Het gaat erom dat in de loop van de geschiedenis, van mijn part noemt u het heilsgeschiedenis, God zijn hoedanigheden demonstreert, contrasterend met de hoedanigheden van de mens. Vandaar dat we eerder lazen opdat het voornemen Gods vast zou zijn. En hier is het opdat God zijn kracht bewijzen zou. En dat God zijn rechtvaardigheid bewijzen zou. Ja, dat is een van de hoofdthema's uit dit Bijbelboek nu een keer. Hij demonstreert iets. In de geschiedenis, met name. Niet alleen maar in de lettertjes en de literatuur van de Bijbel als zodanig. Maar inderdaad, in de geschiedenis is dit gebeurd. De mens wilde niet, Egypte wilde niet, dan wel de farao wilde niet. Maar het hele wereldrijk, het was het middenrijk zoals wij het kennen uit de geschiedenisboeken. Het hele middenrijk van Egypte is ten onder gegaan. Het werd voor onmogelijk geacht, maar het is gebeurd. En Egypte is daarna onder de voet gelopen. Na die ondergang is daarna onder de voet gelopen, logischerwijze door de Amalekieten. Die kwamen ze immers tegen onderweg, Israël, uit Egypte. En ze kwamen Amalek tegen. Die is van Esau, Amalek. Die gingen Egypte binnen en hebben daar tijdenlang lakens uitgedeeld, tot alle lakens op waren. En zoiets. Wij kennen ze als de Hyksos. Die er dan inderdaad later weer uitgegooid zijn. En daarna komen we ze tegen weer in de dagen van David, want dan zijn ze inmiddels weer uit Egypte gegooid. De Amalekieten. Maar toch maar, daar zullen we het niet over hebben. Maar ze hebben een stempel gedrukt op de geschiedenis als zodanig. Kortom, zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil en hij verhardt die hij wil. Dat wil zeggen, er staat niet, hij ontfermt zich wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Er staat zo. Net als in vers 16, zo. Dat wil zeggen, het een en ander wordt hier gedemonstreerd. Niet alleen dat hij het doet, maar ook hoe hij dat doet. Wil je vasthouden aan de wet? Ga je liever tichelen strijken? Of iets wat daarvoor door moet gaan? Ze zeggen dat de Calvinistische aard is van Nederland. Dat nemen de Brabanders je niet in dank af. Over Limburgers zullen we het niet hebben, maar we zijn toch buitenlanders. Maar. We zeggen dat de Calvinistische aard is van Nederland. Ik zeg, de aard van Nederland is die van de Bataven. Die uit de Betuwe weten wat de Bataven. Tichelen strijken. Langs de rivieren overal worden, het zijn dakpannen, in ieder geval dakpannen en anders wel, bakstenen gemaakt. Ik denk soms dat het symbolisch is. Want het is de uitbeelding van alles, van religie. Steentjes maken. Natuursteen hebben we niet. We maken ze zelf wel. En we maken ze allemaal gelijk. Allemaal even glad. Allemaal uit dezelfde vorm. Dat schijnt het grote ideaal te zijn. Nee, ook onder christenen. Zelfs onder, ja, in de eerste plaats onder christenen. Nee, ik ga niks zeggen over politiek, dus laat me zitten. Doet niet meer. Maar zelfs onder christenen, ja. Iedereen gelijk, allemaal hetzelfde enzovoorts. Wat een ellende, wat een... Dat is toch niet mooi, of wel? Nou ja, toch maar. Hij verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. Als je vast wil houden aan de wet, moet je erop rekenen dat je verhard wordt en dat je steeds ongevoeliger wordt voor de boodschap van het licht en de waarheid en het evangelie. En je raakt vanzelf de Heer onderweg kwijt. En ik ken ze. Mensen die dit overkomen is. die andere belangen hebben, die ze nog wet moeten prediken, of althans hun eigen gemeente, die ze soms zelfs gesticht hebben, schijnt het. Nou ja, zij noemen het zo. Om die in stand te houden, enzovoorts. En ze hebben dus andere belangen. Petrus zei, ze zullen van u een business maken, enzovoorts. En de waarheid, zoals de man tegen mij zei ooit, ja, op, maar daar heb ik hier niks aan. Toen legde ik hem iets uit over de Bijbel, waarvan ik dacht dat hij er blij mee zou zijn. En toen zei hij, ja, op, maar daar heb ik hier niks aan, want ik zit hier bij mij in de gemeente met al mijn oude mensen, die moet ik bezoeken. En die moet ik stervensbegeleiding, dat is wat ik niet moet doen hier. Dus ja, en die was niet geïnteresseerd. Als u mij vraagt, is het ook nooit meer goed gekomen. Maar als je dat inhoudt, ja, en dat werkt verharding in de hand. Zo gaat het. Nou ja, goed. Dan komt er een vraag die niet gesteld kan worden, dus stelt Paulus hem zelf. Gij zult dan tot mij zeggen, want er is altijd wel iemand die op die gedachte komt dan, hè? Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij nog, God? Want het zal u toch niet ontgaan dat God klaagt. En de profeet ook, Heer, u heeft onze prediking geloofd. En het volk wil maar niet horen. En toch, wat klaagt God dan nog als hij het zelf zo geregeld heeft? En het antwoord daarop is, waar bemoei je je mee? Want dat gaat ons niks aan, hè? Maar toch, vers 20, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Want zo zijn de mensen die zeggen, ja, als God het er toch allemaal van tevoren wil. En in sommige kringen is dat de officiële, klassieke, orthodoxe leer. Het komt toch zoals God het bedoeld heeft. Hoewel ik zogenaamde evangelici ken, die zeggen precies hetzelfde. Die roepen dan heel hard, ik geloof niet in toeval. Nou, ik wel, hoor. Ik geloof wel in toeval. Omdat het in de Bijbel staat. Er staat tijd en toeval, de omstandigheden en het lot, dat bepaalt het allemaal. Er staat gewoon, er kan best wezen dat je hard kan lopen. Maar voordat je het weet struikel je over en dan heb je je race verloren. Het kan best wezen dat je hard kan schaatsen, maar dan staat je eigen trainer daar op een kruispunt en die wijst je de verkeerde baan aan. Ik zal het nooit vergeten, het is jaren terug. Sven Kramer, die werd de verkeerde baan ingestuurd en werd gedisqualificeerd. Ja, één moment van onoplettendheid. Eén vlieg in jezelf, staat er dan in de prediker. Ik vind het mooi. En het zaakje wordt stinkende. Ja, daar kan een heleboel misgaan. Toch? En dat heet toeval. Als je sterk bent, word je 70, zegt de Bijbel. Dus ik ben verbazend sterk, mag ik u zeggen. We hebben het nog niet eens over broeder Bos, want die wordt binnenkort 80. Maar dat even terzijde. En er staat niet dat de Heer zelf dat uitrekent en daar vlaggetjes bij zet op zijn planningbord enzovoorts. Oh ja, nou moet ik die halen, want die is nou 70. Of 80, of... Nee, sommigen denken dat. Ik vind het zo dwaas. Ik protesteer er altijd heftig tegen. Wat een laag idee heeft men van God. Zie? Nee, God houdt er een planning op na, waarin hij rekening houdt met deze wereld en met de heerschappij van de zonde en dus de duivel in deze wereld. En in deze wereld demonstreert hij het een en ander. Daarom gaat het toch zoals hij het gepland heeft. Of hij het zo gewild heeft, ja, dat is de vraag wat je daaronder verstaat. Ik kan niet anders, het moet niet anders. God heeft wat te doen, God heeft een werk, God heeft wat te bewijzen. En dat doet hij in de loop van de geschiedenis. En los van die hele planning van die volken en wat het maar was, bestaat nog altijd het idee dat mensen zijn individuen en hebben de vrije wil. Ze kunnen namelijk kiezen. En laat niemand mij aankomen met allerlei filosofieën over dat die wil niet vrij is. Je bent vrij om te kiezen wat je geloven wilt, waar je aan gaat houden. Of je dit gelooft of dat gelooft. Koningin Wilhelmina is zo aardig geweest om het ons te publiceren, dat ze op 12-jarige leeftijd geconfronteerd werd met de leer van de evolutie. En die is een paar dagen van streek geweest en heeft toen de keuze gemaakt. En ze schreef daarover, en dat was voor eens en altijd. Zwart-wit. Zo van, ze kunnen mij nog meer vertellen, maar ik hou het bij de Bijbel. En dat is een keuze die iedereen kan maken. En waar hij ook verantwoordelijk voor is, eventueel. Dat is niets moeilijks, dat is niet iets wat je gegeven moet worden, dat is iets wat je moet nemen. Je moet toch iets in dit leven? En het antwoord is, kiezen wie je dienen zult. En voor de rest, controleren kunnen wij het nauwelijks. Al moet ik zeggen, dat wat mij betreft, maar dat mag je gerust als een persoonlijke getuigenis opvatten, mijnerzijds. Ik moet u zeggen, dat ik heb ook wel eens twijfels gehad, zou dat nou echt zo wezen, als het me verteld werd. Maar ik moet u zeggen dat in het algemeen, die Bijbel, die bewijst zichzelf. Het is wel verbijsterend, maar je kan er niet omheen. Dat is nou helemaal zo. En wat ik u probeer te vertellen, is ook inderdaad dit. Dit is niet maar een theorie die later ontwikkeld is geworden. Zo van, jammer dat Gods plannen gefaald hebben, want hij had toch via het Joodse volk, via Israël, of hoe ze het maar verzeggen, had hij toch iets zullen doen. Maar Israël wilde niet. En toen zat God met de handen in het haar, want u weet allemaal dat hij... Met het lange haar en die grijze baard, weet u wel. Zat hij met de handen in... Maar hier heb ik wel een oplossing voor. En toen heeft hij gedacht, weet je wat ik doe? Ik geef het gewoon aan de kerk. Oh, bestaat die niet? Oh, dan bouw ik die, ga ik die maken. Zit je wel met het probleem dat ik dat zei tegen Petrus, terwijl het officieel, historisch, nog maar de vraag was of het Joodse volk tot geloof zou komen. Dan heb je dus toch een probleem daarbij. Je komt daar nooit uit, aan dat soort dingen. En dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, dit zit in de planning, zo heeft God dat geregeld. Ja, dat hoeft niet iedereen meteen te weten van oudsher. Het is oorlog. En je maakt je strategie, maak je niet van tevoren bekend. Je hoeft niet alles meteen, maar daarom kun je dat wel vastleggen voor jezelf en voor je medewerkers. En dat is wat gebeurd is. Oké, iemand zei, maar dan is het wel geheimschrift. Dan zeg ik, ja, geheimschrift. Alle schrift is geheimschrift. Maar je leert het vanzelf te lezen, toch? Ik weet nog dat ik vroeger langs de straat liep en dan zag ik die borden. Zo van, wat zou daar in vredesnaam op staan? Ja, die cijfertjes kende ik al. Maar wist ik veel dat erop stond, blijf kalm nemen, dokter Duskind. Daar stond er dan op, hè. Eens kijken wie er al ook over de 70 is. Hè? Nee, meestreclame voor wasmiddelen, dat is juist, ja. Maar toen maar weer. En dan langzamerhand, oh, dat is OMO, dat kun je merken. Het zijn 3 letters en het eerste en het laatste is hetzelfde. En M daartussen, dan heb je er weer 2 letters geleerd. Wasmiddelen. Persil en wat het maar was allemaal. Alle taal is geheimschrift. Je moet het leren begrijpen. En je moet er moeite voor doen. Je moet ermee omgaan. Het is met multatuli, zo schiet me net te binnen. Multatuli. Arrogante kwast met zijn schuilnaam. Maar goed, dat even terzijde. Eddie zegt. Maar goed. Of je goed kon schrijven. Nou en... Dat kon niet, ja. Maar iedereen weet dat je dat niet zomaar... Je kan wel zo'n boek lezen, maar daar begrijp je geen klap van. Dan moet je eerst een stuk geschiedenisles gehad hebben, in elk geval. En langzamerhand erachter komen waar die man in vredesnaam het over heeft. Ik meen het. En ik vind het een eer voor hem dat ik hem vergelijk met de Bijbel. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat alle taal, alles wat geschreven is, het kost enige moeite om het te begrijpen. En te meer als de taal ook valt binnen het kader van de literatuur, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen taal met dubbele bodem. Met een specifieke woordkeus die dan ook nog andere dingen introduceert en associeert en verbergt erin. Dat maakt het sterk. Heb u dat? Ja. Zo is het met de Bijbel. Goed. Maar het gaat dan toch, zoals wij zien, volgens Gods plan. Of dat met uw particuliere leven zo is, dat weet ik niet. Dat hangt van uw persoonlijke keuze af. Maar ook als u tegen hem kiest, daar heeft God een plan voor. Dat is allemaal vastgelegd. Zie? Goed. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij? Want hij klaagt. Want wie heeft dan tegen zijn wil gehandeld? En Paulus die vermijdt deze discussie en zegt, dat komt ons niet eens toe om die vraag te stellen. Zal ook vers 20 het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Iemand die iets maakt is vrij om te maken wat hij wil. Nou ja, behalve als de plaatselijke gilde er zich mee bezighoudt. En als het niet in strijd is met het patentrecht en wat het want we leven in een vrij land. Dus je moet ermee oppassen. Maar in principe, dat kan je toch doen. En ik wijs er maar op dat deze woord, maar staat erbij, dus wat sta ik te wijzen. Er staat bij dat het ontleend is aan Jesaja 45 vers 9. Dat is zo. Daar staat precies dat. Namelijk dat Israël gemaakt is door de Heer. En dat het geen recht heeft om tegen de Heer te zeggen dat men het er niet mee eens is. Dat het niet goed is. Wat je wel kan doen is zeggen dat je er niet mee te maken wil hebben. Maar als je dan toevallig een Israëliet was en in Israël woonde, dan is er maar één advies. Wegwezen. Ballingschap. Dat kan. Je kunt je eraan onttrekken. Het hoeft niet. Kon altijd. Zie? Maar kritiek hebben op wat de Heer doet, ja, dat ligt niet aan ons. Je denkt toch niet dat onze Heer zelf de idealen van de verlichting en van de Franse revolutie en wat er maar verder kwam enzovoorts volgt. En zich onderwerpt aan het handvest, let op het woord, het handvest van de rechten van de mens. Weet je wat de mens is? Hij heeft recht op de dood. Iedere mens. Dat is al geëxecuteerd trouwens, aan het kruis van Golgotha. Welke rechten? Handvest? Wat wou je vasthouden met je hand? Wat een onzin zijn in die dingen. En waar kan je dat recht dan verzilveren? Want vergulden, waar kan je dat dan halen? En iedereen roept het tegenwoordig maar. En mens heeft recht op, enzovoorts. En het recht van kinderen en het recht van dieren. Welk recht? Waar? Zelf uitgevonden. Die eigen ideeën. En dan moet God zich aan onderwerpen. En God maakt twee verschillende met die tweelingen. En wij mensen zeggen nee, maar alle mensen zijn gelijk. Echt niet. Nou goed. Maar een mens heeft geen recht om daartegen te protesteren, om dat in vragen te stellen. Is dat Duits? Nou ja, doe maar. Om dat ter discussie te stellen. En voorbarig staat er onder vers 20 reeds een verwijzing naar Jeremia 18. Nou is dat wat lastig om daarin terecht te komen aan het eind van de dag. Maar kom er terecht, want ja, het volgende vers gaat daarover. Over Jeremia 18. Waar staat, heeft de pottenbakker geen macht? Het recht betekent dat, hè? Als je macht leest in de Statenvertaling, in het algemeen, het is het woord voor recht, juridisch. Heeft de pottenbakker niet het recht over het leem? De klei heet dat. Om uit dezelfde klomp te maken, dat heeft niks met klompenmakers te maken trouwens. Het is een klomp leem, dat weet u, hè? Ja. Dat wordt dan op de schijven gegooid. Ik weet niet, vroeger zag je dat op braderieën nog wel eens een enkele keer. En daarvoor op televisie. En op de kermis en waar het maar was. Zoals van die twee van die schijven op elkaar. De discjockeys heet dat, hè? Die schijven draaien. En dan met de voet die schijven aanslingeren enzovoorts. Ja. En dan klomp leem op die schijven. En dan met de handjes, want het is allemaal handwerk. Dan zo'n vuistje maken. Dat schijnt de mens van sinds mensenheugenis te doen. Kruiken maken, bekers. En de menselijke culturen zijn daar van oudsher ook naar genoemd. Naar de klokbekers en hoe heette die bekers ook alweer? Van de Kelten enzovoorts. De archeologen zijn er gek op de scherven daarvan. Die gaan die scherfjes aan elkaar lijmen en zeggen, kijk, een klokbeker, dus die en die was hier. Enzovoorts. Mensen worden ermee geïdentificeerd. Dat komt omdat dat het meest basale handwerk is. Al wat gemaakt wordt, wordt gemaakt uit de aarde. Al wat we hebben is in wezen mineraal, wij ook, wij komen uit de aarde en er wordt iets van gemaakt. En de schepper wordt voorgesteld als een pottenbakker die uit de aarde iets maakt. Zoals God de mens vormde. Gods handwerk heet dat. Het werk zijner handen. Het Engels vind ik mooier. God's handiwork. Gods handwerk zijn wij. Dat wil zeggen, God maakte uit stof der aarde de mens, Adam, en hij blies in hem het leven. Nee, niet de eiwitten, het leven. Nou goed, de pottenbakker. En dat geldt niet alleen voor de schepping als zodanig, maar voor het bestaan van deze wereld als zodanig. Het is zijn werk, hij doet dat. Dat is inclusief de tijden, de eeuwen, zoals dat in het Nieuwe Testament vermeld wordt. Hij maakt dat. En de pottenbakker kan doen wat hij wil. Dat is een ding waar de mens dan toch gevoelig voor moet zijn. Wij mensen doen dat ook. Maak ons eigen dingen. Het heet tegenwoordig creëren. En het schijnt in evangelische kring zeer populair te zijn. Want daar moeten we vooral creëren. Wij moeten iets maken, want God is ook creatief. En die wil dat wij als God zijn, dus wij moeten ook creatief zijn. Vandaar dat we kunnen christelijk handwerken en christelijk kleien en christelijk vlaggen zwaaien. En nee, serieus. Serieus. Ja. Men is het verhaal kwijtgeraakt onderweg. Het is triest, het is armoei. Maar ja, de prediker zei, je kan inderdaad wat maken, maar het heeft geen zin. Het is leuk om ermee bezig te zijn, maar denk nou niet dat je iets maakt voor de toekomst. Want voordat die toekomst er is, ben jij weg en je werk ook. Dat is de prediker. Die trapt dat meteen weg en zegt, het is leuk om ergens mee bezig te zijn, maar daar houdt het wel mee op. Want alles in deze wereld gaat voorbij, sneller dan je lief is. Nou goed, de pottenbakker kan het doen. En dan komt er een ingewikkeld verhaal, want hier wordt verwezen, inderdaad, in vers 21 wordt verwezen naar Jeremia 18, vanaf vers 6. Ja, ik vertel u daar toch maar wat over dan. Jeremia heb ik al genoemd, hè. Jeremia was de profeet die gedurende de laatste decennia van het bestaan van Juda, het tweestammenrijk, profeteerde en aankondigde dat Jeruzalem uiteindelijk compleet verwoest zou worden, dat Judea leeggeroofd zou worden en dat alles wat er in het land was zou worden weggevoerd naar Babel. En wat niet, wat weggevoerd, zou gedood worden. Dat is Jeremia. En toen zei het volk bij gelegenheid in een vlaag van verstandsverwijzering tot Jeremia: bid toch voor ons tot de Heere. En voordat Jeremia maar op zijn knieën kon zakken, zei de Heer tegen Jeremia: denk erom dat je dat niet doet, want ik zal u niet horen. Bid niet tot het volk ten goede, want ik zal u niet horen. 11 vers 13 geloof ik. En anders 13 vers 11 en waarschijnlijk allebei. En nog een paar plaatsen, maar dit heb ik toevallig onthouden. Bid niet voor dit volk, ik zal u niet horen. En Jeremia heeft erbij gestaan, of is erbij geweest dat Jeruzalem verwoest werd, de tempel verbrand en het volk werd afgevoerd, al wat er nog over was, werd afgevoerd, enzovoorts. Dat is Jeremia. De ondergang, uiteindelijk, van de beide Israëlitische rijken. En in die dagen zei de Heer tot Jeremia: ga jij nou eens, voor de aardige, ga jij nou eens naar het huis van een pottenbakker. Hetgeen hij deed. En dan mocht hij even kijken. En wat hij daar zag was gewoon handwerk, ambacht van de pottenbakker. Maar de bedoeling was dat men daar de symbolische betekenis van zou verstaan. Dat weet u, hè, hoe dat werkt, hè? Heb je ooit gehoord van Jan Luiken? Nee? Dat is heel interessant, hoor. Jan, volgens mij ben ik een deel van de boeken van Jan Luiken kwijt. Dat laat zich raden waarom. Jan Luiken was een dichter en ook een tekenaar, schilder, hoe je dat maar noemt. Dat weet ik niet precies. Maar hij was tegelijkertijd een soort filosoof, een soort, ongecontroleerd theoloog, zal ik maar zeggen, of zoiets. En die schreef een werk onder de titel De Spiegel van het Menselijk Bedrijf. Dat is waar ik die uitdrukking vandaan heb. Het menselijk bedrijf. Ik vind hem mooi, die uitdrukking. En dan had hij een plaatje van de bakker. Maakte die. En dan staat er stond er een gedichtje onder. En dat is vaak op tegeltjes ook nog terechtgekomen. Zoek er maar eens naar. Je komt ze nog wel tegen. Die tegeltjes. Ja, tegelen. Ja. Op tegeltjes. En dan staat er een rijmpje onder over de bakker. En binnen de kortste keren krijgt het ineens een overdrachtelijke en geestelijke betekenis. Heb je dat? Die van de pottenbakker zal die ook wel hebben, maar die herinner ik mij niet. Maar over de bakker, de timmerman, de hoefsmid en wat het maar was. Allemaal. Spiegel van het menselijk bedrijf. Goochel dat maar eens op. Google dat maar eens op, het is de moeite waard. Echt waar. Heel aardig. Nou goed, maar Jeremia moest daar dus naartoe, naar de pottenbakker. En daar zag hij in het huis van de pottenbakker in vers 3 van Jeremia 18. En ziet, hij maakte een werk op de schijven. Zoals gezegd, de disjockey. En het vat, want wat het ook is een vat wat gemaakt wordt, hè. Zelfs zo'n langgerekt olielampje, weet u, met zijn oortje eraan en zijn tuitje, is in beginsel een rond ding. En dan wordt er aan de ene kant een tuit aangetrokken. En aan de andere kant wordt er zo'n wormpje aangezet, dat is dan het oortje of zoiets. Maar het begint met op de schijf ronddraaien en tussen de handen vormen. Dat begrijpt u, hè? Rond. Hij maakte een vat. En vat heeft tegelijkertijd de betekenis van gereedschap. Als je in de Bijbel leest, staat de vertaling over de vaten in het huis des Heren. Zijn dat misschien vaten naar onze betekenis van de term. Maar in het algemeen, het is alle gereedschap wat er is, het hele meubilair, alles. Het heet een vat. Het is daarmee synoniem met het woord wapen. Want je kunt gewapend zijn met een vat. Toch? Ook in het Nederlands. Een instrument, een wapen. Wij zouden onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid, heet dat. Gereedschappen. Romeinen 6. Ja. Het vat dat hij maakte van leem werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Het wordt heel snel verteld, dus je moet goed kijken, goed opletten. Hij was een vat aan het maken toen Jeremia binnenkwam. En terwijl de schijf draaide en die handen het vat formeerden, drukte die handen ineens dat vat weer helemaal in elkaar. Dat is maar één beweging. En van het ene moment op het andere is het vat er niet meer. Is het nog gewoon een ongevormde klomp leem. Wegvat. En er staat er, en toen maakte hij daarvan, van diezelfde klomp leem, dezelfde pottenbakken. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dat laatste past natuurlijk helemaal goed in de uiteenzetting van Romeinen 9. Gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker. Natuurlijk mede ontleend aan Jesaja 45, maar toen maar. Hij deed het naar zijn wil. Waarbij het dus inderdaad gaat om achtereenvolgens twee vaten. De een werd weer verdorven, verdween, maar uit dezelfde klomp leem werd bij dezelfde gelegenheid alsnog een ander vat gemaakt. Je kan het je voorstellen dat de pottenbakker denkt, nou, dit wil ik niet hebben, zo wil ik hem niet hebben. Dit was even een probeerseltje, als ik het zo zeg. Oké, nou weet ik het. En dan even met één beweging alles weer gewoon terugbrengen tot één klomp leem. En dan overnieuw beginnen. Kent u dat? Dat is het. Een ander vat, uit dezelfde klomp leem. Goed, als u dat dan gezien hebt, dan komt nu commentaar. Toen geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, zal ik uw lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? De klomp leem is dus een beeld van het huis Israëls. Wat is het huis Israëls? Discussie. Nou, in de dagen van Jeremia en in dit Bijbelboek is uitdrukkelijk sprake van het huis Israëls en daarnaast het huis Juda. Vandaar de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, hoofdstuk 31, een nieuw verbond zal maken. In die dagen moet bij het huis Israëls gedacht worden primair aan het, zij het dan, voormalige tienstammenrijk. Ja, dit huis, dit waar Jeremia is, dat is Juda. Dat is het tweestammenrijk in zijn nadagen. Dat is meer dan een eeuw na de ondergang van het huis Israëls. En ik weet het zeker, want er zijn hier van die, nog meer van die schriftplaatsen. Er zijn er zelfs binnen het boek Jeremia, waar ik weet zo gauw niet waar, dat Jeremia zich specifiek moet richten naar het noorden en rechtstreeks, dat is in hoofdstuk 3, meen ik, rechtstreeks moet spreken tot dat volk en dat land dat er niet meer is, naar het schijnt. Dat is Jeremia 3 vers 12. Want in Jeremia 3 gaat het over het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. De een wordt Israël genoemd, de ander wordt Juda genoemd. En ze worden allebei voorgesteld als een vrouw. De beide vrouwen van Jehovah, van de Heere. En de eerste hoereerde en is weggezonden met een scheidbrief. Dat is vers 8. Uiteindelijk, daar wordt de scheidbrief genoemd. En dan heb je de andere nog, haar zuster, de trouweloze Juda uit vers 10. En die heeft zich nog erger bezondigd, staat er, dan de oudere zus Israël. En dus, vers 12, Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Het is de richting waarin het tienstammenrijk is weggevoerd, maar ook waar het zich oorspronkelijk bevond, het noordelijke rijk. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël. Maar Israël was 100 jaar geleden al weggevoerd naar Syrische ballingschap. En het wordt hier opgeroepen. Bekeer u gij afgekeerde Israël, met de scheidbrief weggezonden. En ik weet niet of u Deuteronomium 25 is geloof ik kent. Dus niet, nou, ik weet niet waar het is aan mijn hoofd. Maar daar staat namelijk dat als een man zijn vrouw zal weggezonden hebben met een scheidbrief, en ze wordt eens anderen, dan mag je haar niet meer terugnemen. Nee, dat moet van je kerkgenootschap wel, maar dat doet er nou niet. Hè? Nou ja, laat maar. Deuteronomium 24, dank je. Daar staat dat. Dat als een man zijn vrouw heeft weggezonden omdat zij geen genade kan vinden in zijn ogen, whatever, dat hij daar niet kan terugnemen. En dan staat hier in Jeremia 3, vers 1, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren, zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Dat zijn woorden uit Deuteronomium 24 dus ook. Gij nu hebt met veel minnaars, boeleerders, gehoord, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Dat is toch duidelijk de oproep aan het tienstammenrijk om zich te bekeren tot de Heer. En die oproep wordt toegelicht inderdaad in vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël, dat is dus niet Juda uit het voorgaande vers. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Vers 14, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Daarmee beloften gedaan en ik ben trouw enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Het huis Israëls. Dat is dus niet Juda. En nou in hoofdstuk 18. Zal ik jullie niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Wat? Hoezo? Nou, ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Ja, ook als er niks meer bij zou staan, dan betekent het nog steeds dat zoals de pottenbakker weliswaar een oordeel bracht over het vat dat hij aan het maken was. Het was nog niet eens af. Maar daaruit alsnog een nieuw vat, een andere vat produceerde. Zo kan de Heer dat dus ook doen met Israël. Er een oordeel over brengen, wat vroeg. Het tienstammenrijk heeft niet zo lang bestaan, eigenlijk. Maar hij kan het toch ook weer herstellen? Als het zich bekeert, bekeert u, stond er. Dat is zonder commentaar, maar er komt commentaar. Er staat, in één ogenblik, dat betekent ooit in een keer, van het ene moment op het andere, in één ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. Dat was toch het huis Israëls, een volk, een koninkrijk. Dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Jawel. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheden bekeert, zo zal ik berouw hebben. En ja, bij het woord berouw stop ik altijd, omdat het woord is ook voor vertroosting en voor nieuwtestamentische zegeningen. Maar goed. Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doen. Dat wil zeggen, Dit ding zijn weliswaar weggestuurd, maar dat betekent niet dat dat definitief is. Als ze zich bekeren, zullen ze inderdaad weer Ami worden, zullen ze weer Gods volk worden en met rechte naam Israël dragen eventueel. Hem dienen. Zie? En dan nog even. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Dat is het tegenovergestelde dus van vers 7. Eigenlijk moet je vers 7 en 8 aan één kolom schrijven en in de kolom daarnaast vers 9 en 10. Dan zul je zien dat het tegengestelde dingen zijn, dat het complementair is, heet dat, bij elkaar is. Vers 7 begint met, ik zal een volk uitdrukken, afbreken en verdoen. Vers 9 zegt, ik zal een volk en een koninkrijk bouwen, namelijk planten. Maar indien dat doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Heb je die? Nou ja, de strekking volgt in vers 11, dat is in het algemeen, er is altijd gelegenheid tot bekering. Voor de 10 stammen in de eerste plaats, want die worden speciaal toegeroepen, maar in principe geldt dat voor allen, dus ook voor de 2 stammen. En als u mij vraagt, worden ze hier naast elkaar gezet. In de aardigheid die hiervan is, en ik zeg het nu dus kort, de aardigheid daarvan is dat in de dagen van je, ik zal het langzaam vertellen, in de dagen van Jeremia was al een oordeel gekomen over het 10-stammenrijk. Dat kon eigenlijk alleen maar doordat het 2-stammenrijk bleef wat het al was. Officieel, juridisch, Gods volk. Van Juda staat dan, en Juda heerste nog met God. Wij hier niet, maar ergens anders. En heerste nog met God is de verwijzing naar de naam Israël. Heerste met God betekent dat. Dat wil zeggen, Juda was nog Israël. Maar de 10 stammen die de naam Israël ooit droegen, was verdwenen. Was weg, was Lo-Ami geworden. Nu in de dagen van Jeremia komt een eind aan die positie officieel van het 2-stammenrijk. Maar dat kan niet, want dan zou Israël ophouden Gods volk te zijn. Collectief. Dus op een of andere wijze moet op hetzelfde ogenblik, terwijl het oordeel over die 1 kwam, moeten Gods zegeningen alsnog terechtkomen, dus bij het andere huis. En als hier het oordeel komt over het Joodse volk, moet op een of andere wijze de zegeningen terechtkomen bij de 10 stammen van Israël. Dat is wat het uitbeeldt. En vandaar het noemen van Israël. Het is wel in ballingschap, maar je kunt het oproepen. Waarna natuurlijk je kunt zeggen, ja, maar de 10 stammen zijn in die dagen ook niet op bekering gekomen enzovoort. En de Joden hebben we kunnen volgen, die zijn naar Babel gegaan en zijn er weer teruggekomen, wat dat maar is. Dan moet ik u zeggen, oké, laten we dat even liggen. Maar er is nog iets anders aan de hand, wat wel degelijk in die dagen actueel is. Want het ene mag dan zijn dat Israël altijd Gods volk zou zijn, want dat wordt ook in Jeremia gezet. Ik meen al in hoofdstuk 32, maar weet ik allemaal zo gauw niet. Ik kan niet alles tegelijk bedenken. Maar er was nog wat anders aan de hand dan alleen de kwestie of God trouw is aan zijn belofte aan Israël. De vraag was ook of God trouw is aan zijn belofte aan David. Aan die van het Davidische koningshuis. Want, zoals iedereen weet, er kwam een eind aan het Davidische koningshuis en aan het Davidisch koninkrijk in Jeruzalem en over de Joden in de dagen van Jeremia bij de ondergang van Juda enzovoorts. En de laatste koning was niet eens de laatste generatie. De laatste generatie was Jechonias. Jechonia, Jechonias. Maar Jechonias werd nog een poosje opgevolgd door zijn oom Zedekia. Sloeg een generatie terug naar een andere tak van de familie. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Wat het toe doet is dat Zedekia de laatste koning was van Juda uit het huis van David. Punt, einde van het verhaal. Dat was 586, 587, wat je maar wil, voor onze jaartelling. Daarna, vanaf Jechonias, wat de laatste generatie was, volgen we de lijn in Matthäus 1 in het zogenaamde geslachtsregister. De lijst van erfgenamen van de troon, kroonpretendenten uit het huis van David. En die gaat dan verder naar de Babylonische overvoering met een Salatiel, heer Zerubabel en zo verder. Tot op, laat ik maar gemakshalve zeggen, tot op Jozef en Maria. En vandaar op Jezus gezegd Christus. Hebben jullie die nog? Maar al die lui na Jechonias waren nooit koning. Die troon was vakant. En voor zover er een Joodse troon was, was hij in handen van Esau. Edom. Ik heb het over Herodes. De koning der Joden. Hij was een Idumeer. Dat betekent gewoon een Edomiet. En dus afstammeling van Esau. Nog niet zo gek, hè, eigenlijk. Maar toen maar. Maar Davidisch huis was er niet. Maar de Heer had het wel beloofd. En dat is een van de redenen waarom het Joodse volk in de dagen van Jeremia zo arrogant was. Ze zeiden, ja, dan kan Jeremia nou wel zeggen dat we ten onder gaan. Maar dat kan niet, want God heeft belofte gedaan, toch? Volgens diezelfde Jeremia toch ook? Is er al altijd Gods volk? En altijd iemand uit David op de troon over Israël? Dan kan er toch geen eind aan komen? Dus ze geloofden Jeremia niet. En dus in de dagen van Jeremia kom je in dezelfde discussie als waar wij in terechtkomen. Vandaag, hier in Romeinen 9 en zo. Hoe is dat dan? Hoe is dat dan? Hoe steekt dat in elkaar? En de aandachtige lezer ziet nu op de volgende bladzijde van Jeremia, in de latere hoofdstukken van Jeremia, na de val van Jeruzalem, zie je nog een klein Joods overblijfseltje dat zegt, kom aan, ze hebben ons gemist, we hadden ons verstopt, laten wij optrekken naar Egypte, de andere kant op. Vluchten. En we nemen Jeremia mee. En de Heer had gezegd dat het niet mocht. Maar toen zei de Heer tegen Jeremia, nou ga maar met ze mee, maar ze zullen het geven en alle overleven. Maar jij wel, ik zal voor je zorgen. En degene die met u zijn. En wie had die bij zich? Gewoon opletten, gewoon lezen wat er staat, gewoon opletten. Wie had die bij zich toen hij naar Egypte ging? De dochteren des konings. Normaal gesproken dus die van Zedekia. De dochteren des konings. De rest was dood of weggevoerd enzovoorts. Maar die dochteren waren wel degelijk erfgenamen van de troon van David. Zo, dat heette de erfdochters. Dat is een goed Nederlands woord. Dat heb ik achteraf gevonden. Wij kennen het verschijnsel uit de geschiedenis. De erfdochters. U weet wel. Jacoba van Beieren. Een begeerde dame, Jacoba van Beieren. Want ja, die was erfgenaam van Holland, Zeeland en Henegouwen. En misschien nog wel wat hoor, maar zoiets. Maar het was niet gebruikelijk dat de vrouw zelf de macht zou uitdelen, en de macht zou zijn. Die macht zou uitgeoefend worden door een eventuele echtgenoot. Dus die stonden in de rij. Hertog Jan, ja, van Brabant, ja, de uitvinder van het bier, maar goed, dat doet er nou niet toe. Hertog Jan, ik geloof trouwens dat het Hertog Jan nummer 4 was, maar dat rijmt dan ook op bier. Dat is voor Johan Bos zometeen. Maar goed, maar, weet ik veel, ik weet het niet precies, het was voor mijn tijd. En dan had je nog die zijtak van de Britse koningshuis, die van Gloucester heette, ik kijk even naar de historici in de zaal. Was dat Gloucester? Humphrey. Die, Die is zelfs met Jacoba getrouwd, maar bij nader inzien is hij toch maar weer verdwenen. Enzovoort. En dan had je nog Philips de Goede, de Bourgondier enzovoort. Er was heel gedoe om de juffrouw. Ik geloof dat ze 4 keer, nou ja, laat maar zitten. En dan nog jong gestorven ook nog, maar dat verbaas je dan niet natuurlijk. Maar de erfdochter. En wat zeg ik allemaal? Dat was Wilhelmina hier in Nederland ooit. Dat was maar net anders uit de familie er nog maar één. Het was nog een meisje ook op de oude dag verwekt enzovoort. Maar goed. En die had ook weer een erfdochter. En die ook weer. Dit hing allemaal aan een zijden draadje. En zo had Zedekie erfdochters. Het is meer van, dus het waren er minstens 2. En Jeremia nam ze mee naar Egypte. Nee, dat staat in de Bijbel. Echt wel. En dan is er nog weer een heel gedoe over een plaveisel enzovoort. Ik kan het zo gauw niet, maar dat plaveisel, je weet wat zoiets is, een plaveisel, hè? Lithostrotos, plaveisel. Een beeld van de tichelen van de stenen samengevoegd als systeem van de wet enzovoort. Ging het ook mee, ze hebben het later opgegraven. Echt wel? Nee, dat is serieus. En ze wijzen je nog het huis van de Joodse koningsdochter. Oké, dat hebben ze later verzonnen. Oké, maar ze wijzen het je wel. Staat in de lijst van werelderfgoed. Wereldcultureel erfgoed of zoiets. Wissen waarachtig wel. Dat weten ze wel. En daarna houdt het verhaal schijnbaar op. Maar het niet dat we Jeremia volgens de verhalen. Ik zeg het vaag met opzet. Volgens de overlevering. De Engelsen zeggen legend has it. Ik vind het een prachtige term. Legend has it. Dat daar in Tara in Ierland. Dat daar een of andere figuur aankwam. Een profeet. Een charismatische man. Met een dame. Met een prinses uit Egypte. Dochter van de farao, maar dat betekent gewoon dochter van de koning. Een koningsdochter. Enzovoort. Zodat we die afstammeling van het Davidische koningshuis wel degelijk volgen. En de Bijbel zegt dat als zo iemand trouwt met iemand uit haar eigen stam, dan houdt ze de erfenis. Dat wil zeggen, dan gaat hij over naar haar echtgenoot. Maar, enzovoorts. Zoals de dochter van Zelafiat. Staat niet voor niks in de Bijbel. Enzovoorts. Nou, dat is wat gebeurd is. En dat is de vestiging van de troon van David in Ierland. Die daarna overgeplaatst is naar Schotland. En vandaar weer overgeplaatst is naar Engeland. En daarna hebben onder druk van de Schotten de Engelsen de steen, de kroningsteen die daarbij hoorde, teruggegeven aan de Schotten. En de Ieren krijgen die niet. Hadden ze ook maar protestant moeten worden. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Zoiets. Ik zeg het laconiek. Gewoon, ik ga daar ook niet over discussiëren. Daar is voldoende over gepubliceerd in de loop der tijd. Het is te volgen. En zo kwam de troon van David wel degelijk terecht bij Israël, maar nou niet bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen. Waar de 2 ten onder gingen, ging de steen. Waarom ook niet de steen? Kleine moeite, neem die steen mee. Maar goed, is die troon terechtgekomen bij een andere tak van de familie, een Joodse wel te verstaan. Die is ook terug te volgen, die Britse tak. Want die koninklijke tak in Ierland stamde wel degelijk ook van Juda af. Maar ja, dat staat allemaal niet in je gewone geschiedenisboekjes. Maar die genealogie bestaat wel en die stamreeksen bestaan langs meerdere lijnen enzovoorts. Dus ja, je kan er vragen bij stellen, je kan zeggen wie bewijst me dat enzovoorts. Zeg ja hoor, dat zeggen ze bij de Bijbel ook altijd. Dat staat er wel, maar hoe weet je nou zeker enzovoorts. Nou, wat ik zeker weet is dat de Bijbel zegt dat het koningshuis van David bevestigd zou worden doorheen alle generaties. Dat het wel verzwakt zou worden. Dat het koningshuis weliswaar een tabernakel, een hutje zou worden met reten die dringend vertuind moeten worden. Maar dat zal dan ook gebeuren als de Heer Jezus komt. De rechthebber op die troon. En zolang die er niet is, is de troon nog steeds in handen van het huis van David. Iemand vroeg laatst, maar weten die lui dat ook? Dan zeg ik, natuurlijk weten ze dat. Zelfs Wilhelmine wist dat. Dat is beschreven. Of die boeken in druk zijn, nog weet ik niet. Maar dat is, ja zeker. Ik heb ze verstopt in mijn, ze zitten niet eens in, ze staan bij mijn bed staan ze. Ze zijn niet eens in mijn gewone bibliotheek. Staan bij mijn bed. Boeken van Wilhelmina en over Wilhelmina en zo. Dat staat er heus in. Dus ja, natuurlijk wisten ze dat. Die ding, en in die families weten ze veel meer. Over wie ze zijn, wat hun identiteit bepaalt enzovoort. Tot ergernis van al die mensen die maar beweren dat alle mensen gelijk zijn. Maar waar het om gaat is dat deze, hoe zal ik het anders zeggen? Als deze profetie, want ik moet dringend ophouden natuurlijk. Dus zal ik wat anders zeggen. Als deze profetie, Jeremia 18, over het leem enzovoort, gaat over, zoals ik het precies geleerd heb, namelijk dat dat vat dat vernietigd wordt, is inderdaad bij gelegenheid het Joodse volk. Maar God maakt er een andere uit. En dan blijft in kring waar ik uitkom de vraag open wat het betekent. Betekent dat dat uit dat nieuwe vat, wat alsnog gemaakt wordt, gelezen moet worden dat het Joodse volk zich in de toekomst alsnog zal bekeren? Het is moeilijker omdat er staat in één ogenblik. Maar het is wel een gangbare opvatting. En de andere is dat het vat ter ere wat gemaakt wordt de gemeente is. Dat past beter binnen het kader van Romeinen 9. Maar hoezo is het dan uit dezelfde klomp leem waar ook Israël eerst uit geformeerd werd? Dan heb je ook een probleem. Maar goed, stel nou dat dit wel degelijk gaat op een of andere wijze over onze bedeling. De terzijdestelling van het Joodse volk. En intussen doet de Heer wat anders via een andere lijn. Stel nou dat dat zo is. Dan, beste vrienden, dan treedt in werking wat ik altijd... Toen het nieuwe verbond aanbrak, Nieuw Testamentische tijd, had iemand kunnen zeggen, dit is de Messias nog niet. Want eerst nog moet het vat vernietigd worden in de handen van de pottenbakker en moet er een ander vat gemaakt worden. En het antwoord is dan dat dat al gebeurd is in het verleden, in de dagen van Jeremia, toen de zaligheid zijnde in dit geval de Davidische kroon of troon is overgezet geworden, overgeplant geworden van de 2 stammen in Jeruzalem naar de 10 stammen waar ze dan maar waren. In Iberia, schrijf dat eens op in het Hebreeuws, Ierland. Iberia, schrijf dat eens op in het Hebreeuws. Staat er gewoon Hebreeën, ja precies. Het is gewoon hetzelfde naam, hetzelfde woord, dus helemaal geen verschil. Zo heet het nou eenmaal. Echt. Verzin dat niet, dat is echt zo. Ze hebben de naam gewoon meegenomen in de omzwervingen enzovoorts over de aarde. Maar het is dus al een keer gebeurd, die van Juda naar het instammen van Israël. En de aardigheid is dat toen het in tweede instantie op ander niveau met Juda misging in de evangelische tijd, dat wil zeggen de tijd van de Heer Jezus, gebeurde hetzelfde alsnog. De zaligheid ging dus alsnog naar het instammen van Israël, waar de troon van David al was. En de aardigheid is dat wie kwam er tot geloof? Precies, die afstammelingen van het koningshuis van David, de Britse vorst, het Brits koningshuis. Met zijn diverse vertakkingen. Het is gewoon ook zo gebeurd. Dat wil zeggen, wat in het verleden al had plaatsgevonden, vond later opnieuw plaats. De overgang van de 2 naar de 10 stammen van Israël. Dat was dus alles gebeurd met betrekking tot de troon van David. En vervolgens ging het ook met betrekking tot Christus en de Nieuwtestamentische tijd. En dus werd de gemeente geplaatst, gepositioneerd, gehuisvest, gedetacheerd. Eventueel gehuisvest in Brittannië, dat is wat er gebeurd is. En daarna, ja, Ik moet hier dringend stoppen, natuurlijk. Maar daarna zou je terechtkomen zonder meteen schriftplaatsen uit Romeinen 9 aan te halen. Zou je terechtkomen bij de talloze uitspraken, in elk geval in Jesaja, waar het gewoon staat, waar het naartoe zou gaan. Daar staat er gewoon, zwart-wit. Naar de nederzettingen, de koloniën in het westen. Naar Angleterre, naar het einde der aarde. Naar Finisterre, einde der aarde. Toch? Naar Britam. Staat er letterlijk. Toen hebben ze het maar vertaald, want ja, wat moet je ermee? Dan staat er iets als, ik geef u tot verbond des volks. Er is niemand die zoiets begrijpen kan. Ik geef u tot verbond, dus Jesaja 42 en 49. Maar tot is aan en verbond des volks, dat weet iedereen. Dat is Brit, want dat is verbond. En volk is am. Dat betekent gewoon het volk der Britten, want Britain betekent ook gewoon het volk van de Brit. Iemand zei me, dat is Brutus. Dan zeg ik, ja, dat sluit het een, dat sluit het ander niet uit. Het is het verbondsvolk. Daar is het naartoe gegaan. Op de andere route. En dat is wat in zoveel oud-testamentische schriftplaatsen wordt aangegeven. God handelt nog steeds via Israël. Alleen dat is niet het Joodse volk. Begrijp je me niet verkeerd. De Joden zijn bemind, wat mij betreft, ook een persoonlijk getuigenis, bemind om der vaderen wil. Maar het is een onbeantwoorde liefde. Je gunt ze het beste, dus wat gun je ze? Zeg dat maar in Nijkerk. Ja, waarom Nijkerk? Dat ga ik niet uitleggen. Wat gun je ze? Het evangelie. Uiteraard. De kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Primair, eerst de Jood. En ook de Griek. Maar als we het hebben over Ami en Lo-Ami, maar daar hebben we het dan wel een volgende keer over. Als we het hebben over Ami en Lo-Ami, moet u wel bedenken dat de term Lo-Ami, betekenend niet mijn volk, wordt toegepast op het Joodse volk van vandaag. En dat wat ooit Lo-Ami was, zijnde het huis Israëls, Hosea, vandaag Ami is, Gods volk, met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En dat maakt het voor ons, ook Nederlanders, voor zover die nog bestaan, moet ik het nog eens over hebben met onze koningin, maar toe maar. Dat maakt het voor ons Nederlanders ook zo moeilijk in de praktijk om het, in de historie, vandaag niet meer, maar in de historie, zo moeilijk om het onderscheid te maken tussen aan de ene kant Gods werk in de opbouw van de gemeente, de kerk als zodanig, die zich bevindt buiten de legerplaats. En anderzijds de kwestie van of God bemoeienis gehad heeft met de ontwikkeling en tot stand komen van ons land. Denk erom dat je ons land ook niet meer mag zeggen. Behalve als je Fries bent. Maar, ja. Of je dat als boer mag zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Maar doe maar. Want aan de ene kant is redelijk aantoonbaar dat Nederland ontstaan is door de strijd, niet tegen een onderdrukker zozeer, maar door de strijd voor de waarheid. Dat is echt waar, in de reformatie. Als u enigszins weet wie die lui waren, van Oranje Nassau, Willem de Zwijger en zijn broers en zijn ouders en wat er me verder uit volgde. Als u enigszins idee hebt wat voor lui dat waren, dan weet u dat zeker. Dat ging niet om de macht, macht heb je nodig. Dat ging niet om de macht, om het geld al helemaal niet. Want ze zijn failliet gegaan eigenlijk. Maar het ging om de waarheid, om de waarheid van het woord van God tegenover de kerk die dat woord van God bij de mensen vandaan hield. Oké, dat is uit de hand gelopen, maar Nederland bestaat dankzij haar ontstaan, daaraan. Dat is aantoonbaar. Het Wilhelmus is niet zomaar een versje. En toch leren wij, maar de gemeente staat buiten, de legerplan heeft er niks mee te maken, God heeft de wereld losgelaten, enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is wel zo, maar God heeft ergens het licht juist doen opgaan, toen. Daar staat de Jesaja. 7 en 8, enzovoort. En dan gaat het wel degelijk over de 10 stammen van Israël. Zie? Dus die twee dingen, het zijn twee verschillende dingen. Maar waar het om gaat, is dat God wel degelijk zijn gemeente voortbrengt. Op de basis, de bakermat, de moeder, om zo te zeggen, Israël. En dat is wat God vandaag nog steeds doet. En dat gaat niet buiten Israël om dus. Het gaat buiten het Joodse volk als volk om. Maar dan nog betekent het dat elke Jood die wil. Elke Fries die wil. Ik zie Greetje knikken. Dus elke Fries die wil. Dat weet maar elke grunnige molleboon. En weet maar wil, die kan toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. En als je gewoon gehoor geeft aan het woord, dan verdwijnt die harding vanzelf. Want als je tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de Heer bedekking wegnemen en de verharding. Staat in 2 Korinthe 3. Niks moeilijks aan. Wat gaat erom? Dat God zich houdt aan zijn woord. Belofte gedaan aan Israël, hij handhaaft ze. Dat kost enige moeite. Het maakt het wat ingewikkeld misschien. Maar God doet het. En als het niet via het ene spoor is, dan via het andere spoor. En dit soort dingen, ik persoonlijk vind ze geweldig, omdat ze demonstreren de eenheid van de Bijbel als woord van God. En je weet het dan zeker. God doet het. Hij heeft het vastgelegd, duizenden jaren van tevoren zelfs, in de dagen van de aartsvaders enzovoort. En je weet dat deze opvatting, die dan in het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt, niet zomaar een wilde greep is, of niet maar een noodactie, of het grijpen naar plan B of zo. Het is gewoon wat God gezegd heeft, hoe het zou gaan. En daarom zegt Johannes, achteraf in Johannes 12... Natuurlijk kwamen de Joden niet tot geloof. Dat kon niet. Dat was ondenkbaar. Konden zij niet? Ja, zij konden wel. Maar het woord had gezegd, de profeet had gezegd, dat het niet zou gebeuren. En dus gebeurde het ook niet. En toen is vervuld geworden wat God gezegd had over het maak het hart deze volks vet en geef hun oren om niet te zien enzovoorts. Het is gewoon planmatig verlopen. En iedereen die eerlijk de evangelium bestudeert zal zien dat in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes in alle vier hevig verwezen wordt naar wat daarna zou komen na de opstanding van Christus. Niet de openbaring van het koninkrijk. Nergens, wordt nergens gesuggereerd ook maar. Er wordt gesproken over het aanbreken van een koninkrijk dat verborgen zou worden. En voor zover het berustte bij de Joden, zou het van de Joden worden weggenomen. En zou het gegeven worden aan hoeren, tollenaren, zwakken, ziekelen, misselijken, kreupelen, blinden, doofstommen, bezetenen. En dat zijn wij. Nou ja, in de ogen van de orthodoxe Joden zijn dat de 10 stammen van Israël vandaag. Heb je dat? Afgodendienaars, kreupelen, onrechtvaardigen en wat het maar was. Maar u kent de gelijkenis. De genodigden wilden niet komen. Toch? Hoewel ze wisten dat het klaar was en toen werd gezegd, eten staat op tafel. Toen hadden ze allemaal wat te doen. Eens, ze wilden niet dat de anderen. Toen zei de heer van de wijngaard, of hoe die maar heette, niet de heer van de wijngaard, maar de heer die zei toen, de koning zei toen, gaat uit op de heggen en stegen en dwingt ze in te komen opdat mijn huis vol worden. En toen kwam er alles wat zwak, ziek en misselijk was, kwam binnen. En ik schaam me er niet voor, daar reken ik mezelf ook toe. Maar in het algemeen, men zou het niet al te persoonlijk opvatten. Het gaat erom dat nou juist dat andere volk, dat weggestuurd was, wat niet deugde, en wat de Heer gezegd had, weg ermee. En zij keer nochtans weder tot mij. En het huis werd vol. En dat is wat God vandaag doet. Niet als een wild plan, niet als een alternatief, maar in overeenstemming met zijn beloften, die dan in ieder geval al vastliggen. Nou ja, in ieder geval in Genesis 48. Waarbij het eerstgeboorterecht beloofd werd aan Jozef en zijn nakomelingen. Maar eigenlijk stond het natuurlijk al veel eerder vast. En wordt het ook al veel eerder geïllustreerd. De verwisseling van de erfgenamen. Nou, je mag er een poosje over nadenken. En het lijkt mij dat wij dan maar de volgende contactdag hierop verder gaan. Dat is ergens in mei. Ja. De datum weet ik niet. Maar die staat waarschijnlijk al gepland op mijn agenda op internet. Dus u kijkt daar maar even. Dan heb je alle tijd om het nog eens terug te horen en na te zoeken. Nou, 9 mei? Oké, ik geloof het meteen. En als het anders is, dan hoort u het nog. Wij zullen eerst de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vandaag uw woord mochten openen. Ook aan deze plaats. Dat wij daadwerkelijk ons mochten verdiepen in deze oude woorden die ons spreken over tegenwoordige tijd, over actuele zaken. Omdat uw plan nog steeds niet voltooid is. Maar niettemin, u zet het voort en wij in onze dagen, als uw kinderen, hebben daar deel aan gekregen. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar dat waartoe u ons gepredestineerd hebt sinds wij uw kinderen zijn, in Christus. Dat we mogen uitzien naar onze zoonstelling, de verlossing van ons lichaam, zoals Romeinen 6 zegt. En dus mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij zeggen u dank voor deze dag. Wij zeggen u dank dat we nog steeds de gelegenheid hebben om in vrijheid dit woord te openen. Om ons te oriënteren niet op menselijke uitvindingen of menselijke tradities of menselijke meningen, maar ons mogen baseren op wat zeker en vast is in uw woord, dat ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zou zijn. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan, als uw kinderen in de eerste plaats, met de hoop en verwachting en beden, dat u uw goede werk aan ons begonnen voleindigen zal tot op de dag van Christus, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.